gaan eerst naar Daniël. En ik wil het met jullie gaan lezen. Niet alles, maar het meeste wel van dat hoofdstuk 3. Over het gouden beeld dat koning Nebukadnezar laat oprichten, laat inwijden. En waar iedereen dan voor moet buigen. En het thema van waaruit ik dit met jullie wil gaan lezen is God aanbidden en niemand anders. En de vraag die daarbij hoort, kunnen wij de druk om te buigen weerstaan? Daniël 3, vanaf vers 1. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht een gouden beeld te maken. 60 el hoog en 60 el breed. 6 el breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. En vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Nou, en al die hoogwaardigheidsbekleders die komen dan. En dan begint de muziek te spelen. En de bedoeling was dan als de muziek begon, dan moesten ze buigen. En hij zegt dan, en dan lezen we verder in vers 6. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van horen, panfluit, lierluid, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Vanaf vers 12 lezen we. En dan zijn er enkele Judese mannen, en dat is de beschuldiging van een aantal Galdeërs, aan het adres van koning Nebukadnezar. Er zijn enkele Judese mannen aan wie u, Nebukadnezar, het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen. Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. En Nebukadnezar die wordt woedend. Hij geeft er nog een tweede kans. Let wel, als je nu niet buigt, dan kom je in die oven terecht. Maar dan is daar de respons in vers 16 van de drie vrienden. Sadrach, Mesach en Abednego, die zeiden hierop tegen de koning. Wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. En weer wordt Nebukadnezar woest en de drie worden dan in de oven gegooid. En dan gebeurt het volgende, vers 24. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren, wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid? En ze antwoordden, zeker, majesteit. En hij vervolgde, maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon. En Nebukadnezar die liep naar de deur van de brandende oven en riep, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. En toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. En de satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning, die drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. En Nebukadnezar die nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Ze hebben zich op hem verlaten. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat ze voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. En daarom vaardig ik het bevel uit dat in ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze. En vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. Ja, we zien hier koning Nebukadnezar als de beeldenmaker. In de eerste 7 versen die wij gelezen hebben staat het er maar liefst 6 keer. Het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Nou, en dat gouden door Nebukadnezar opgerichte beeld, Dat was ongeveer 30 meter hoog en het was 3 meter breed. En jongens en meisjes, kinderen, wie van jullie houdt van Lego? Misschien denk je, waar komt die vraag nou vandaan? Maar het klopt echt, deze vraag. Wie houdt er van Lego? Lego City, Lego Friends, dat soort dingen. Ja, we hebben het feestje gevierd van Luca de afgelopen week en hij heeft er heel wat Lego gekregen. Dus de kamer staat weer vol met landingsbanen, vliegtuigen, Lego, dat is super. Nou, en toen ik na zat te denken van hoe kan ik jullie nu een beetje duidelijk maken hoe hoog 30 meter is, hoe hoog dat beeld nou was. Toen vond ik een recordpoging van de hoogste toren van Lego bouwen vorig jaar in Utrecht. En daar heb ik een plaatje van. Ja, ja, op het Jaarbeursplein zijn ze flink bezig geweest. 580.000 Lego blokjes hebben ze gebruikt. En de recordpoging was geslaagd. Dit is ongeveer 35 meter hoog. Dus dan was dat beeld van Nebukadnezar net iets kleiner. Maar het was 30 meter hoog, dat beeld. En misschien vind je dit hoog, misschien vind je het niet hoog. Maar het was maar 3 meter breed. Dus je kunt eigenlijk meer spreken van het gouden beeld dat Nebukadnezar had opgericht. Dat was eigenlijk een soort zuil. En die zuil, die werd altijd opgericht na een overwinning door een of andere koning. En het was een symbool van macht, een symbool van heerschappij. En dus dat gouden beeld dat Nebukadnezar voor zichzelf had opgericht, dat stond voor zijn koningschap. En dan kun je je afvragen, ja maar Nebukadnezar, had je dat nodig dan? Je was toch al zo machtig? En 95% van de ruïnes die zijn opgegraven in zijn koninkrijk, zijn gemaakt van bakstenen die allemaal zijn naam dragen. De hangende tuinen van Babylon. Die beroemde tuinen die zijn gaan behoren bij een van de 7 wereldwonderen van de oudheid. Met al die terrassen, met al die bomen en planten, met dat vernuftige ondergrondse watersysteem. Het was allemaal aangelegd door Nebukadnezar. Hij was toch al zo machtig. Zijn rijk strekte zich altijd uit tot Egypte. Had hij dan nog niet genoeg? Nee. Want macht en rijkdom vult niet. Het voedt slechts de onzekerheid en de honger naar meer. En Nebukadnezar, hij wilde meer eer, meer erkenning. Hij wilde meer aanbeden worden. En daarom dat beeld, dat 30 meter hoge beeld, schitterend in de zon. En Nebukadnezar, die zei tegen al zijn onderdanen, ik wil dat iedereen mij aanbidt. En daarmee zei hij in feite, alles wie je bent, alles wat je hebt, je geluk, je succes, je macht, je gezondheid, je alles, dat heb je allemaal aan mij te danken. En hij zei, de vervulling van alles wie je zou willen zijn, van alles wie je zou willen worden, van alles wat je zou willen hebben, de vervulling van alles, de vervulling van de verlangens van alles waarop je hoopt, wat je verlangt en wenst. Oh joh, daarin ben je volkomen afhankelijk van mij. En Nebukadnezar die zegt met dat beeld tegen al zijn onderdaan, ik wil dat je dat erkent. Ik wil dat je mij vereert. Ik wil zien dat je mij totaal bent toegewijd. En daarom buig je neer en aanbid mij. En onder de genodigden, die mochten komen bij de inwijding van dat gouden beeld waren ook onze 3 vrienden Sadrach, Mesach en Abednego. En zij waren bestuurders in de provincie Babel. En als bestuurders van die provincie, dan wisten zij heel goed wat er aan de hand was. Want zij wisten wat er speelde in hun rijk. En zij wisten dat er een gouden beeld werd gemaakt. En zij kenden Nebukadnezar voldoende goed om te beseffen wat hij van plan was. En wat me dan zo raakt, terwijl ze dat allemaal weten, dat het hen er niet van weerhield om toch bij die inwijding van dat beeld aanwezig te zijn. Ik had er even over nagedacht. Ik dacht van ja, Theo, misschien had jij wel een verstandig plannetje bedacht. Had je gewoon een internationale zakenreis gepleegd. Oh, sorry hoor, ik kan er niet bij zijn. Of ik had me ziek gemeld. Het lukt vandaag even niet. Maar ik had in ieder geval iets bedacht om maar niet daar aanwezig te hoeven zijn. Om maar niet voor die keuze gesteld te hoeven worden. Maar deze 3 vrienden, die lopen met open ogen en zich ongelooflijk bewust van de keuze waarvoor ze gesteld zouden worden. Ze lopen naar de inwijding van dat gouden beeld. En het lijkt erop dat ze heel graag willen getuigen van de God van wie ze zoveel houden. En dan is daar dat moment in die vlakte van Dura, dat daar de honderden, en sommige commentatoren die hebben het over misschien wel duizenden hoogwaardigheidsbekleders, zich verzamelen daar in die vlakte van Dura. Dan is daar dat moment, en de 3 vrienden zijn erbij, dat de muziek begint te spelen. De beste internationale muzici zijn daar verzameld. En dat iedereen op het signaal van de muziek, face down, ter aarde valt. In aanbidding voor het gouden beeld. In aanbidding voor Nebukadnezar. Behalve Sadrach, Mesach en Abednego. Zij staan fier overeind. En ze buigen niet. O koning Nebukadnezar, wij zijn bereid om onze handen te geven om voor jou te werken. Wij zijn bereid om onze energie te spenderen in deze heidense en seculiere omgeving om u te dienen. Maar hier stopt het. Dit is de grens. Wij willen wel onze handen geven om voor u te werken, maar wij geven niet onze knieën om die voor u te laten buigen. Dit is de grens. Hier blijven wij staan. En Sadrach, Mesach en Abednego, ze zijn onbuigzaam. En geliefde gemeente, wij hebben het voorbeeld van deze drie vrienden nodig. Dat voorbeeld van onbuigzaamheid. Dat voorbeeld om fier overeind te staan. Om niet te zwichten voor de druk van buitenaf. Om niet de knieën te buigen. En onze hoop te vestigen op iets of iemand buiten God. Om iemand te zijn of iets te bereiken. Deze drie vrienden, ze zijn onbuigzaam. En in hun onbuigzaamheid zijn daar in het bijzonder drie dingen die mij troffen. En die ik graag met jullie wil delen. En het eerste wat mij treft in hun onbuigzaamheid is dit. Dat ze met hun onbuigzaamheid een patroon van zwichten doorbreken. Want hun onbuigzaamheid, ja, dat was niet onopgemerkt gebleven. En er waren een aantal Galdese mannen die waren naar Nebukadnezar toegegaan. En die zeiden, koning Nebukadnezar, wij hebben een aanklacht tegen drie mannen. En er zijn twee dingen die mij opvallen in die aanklacht. En het eerste is dat ze van de nationaliteit van die vrienden een punt maken. Met nadruk staat er, het zijn Judeese mannen, Nebukadnezar. Het zijn Joodse mannen. Ze maken van nationaliteit een punt. En het tweede is dat ze de mannen beschuldigen. En letterlijk betekent dat verscheuren, verslinden. Ze willen de drie vermoorden met hun woorden. En hier is meer aan de hand dan gewoon jaloezie. Omdat zij niet de positie hadden gekregen die de drie wel hadden gekregen. Hier is sprake van haat. En daarmee wordt dit verhaal groter dan een persoonlijke geschiedenis van drie vrienden op een moeilijk moment in hun politieke loopbaan. Daarmee verbindt deze persoonlijke geschiedenis van deze drie zich met het geheel van de geschiedenis van het Joodse volk. En hiermee gaat het perspectief ook open naar een geestelijke strijd die reëel is in de hemelse gewesten. Want wie is de drijvende kracht achter de haat tegen het Joodse volk? Dat is Satan zelf. En hij heeft twee motieven om het Joodse volk te haten. En het eerste motief was dat hij wist dat uit het Joodse volk de Messias zou voortkomen. En daarom wilde hij het volk vernietigen. En het tweede motief verklaart waarom zijn aanvallen op het Joodse volk niet zijn gestopt na de komst van de Messias. Want Satan haat God. Maar omdat hij God niet persoonlijk kan raken, probeert hij God te kwetsen door de mensen te kwetsen van wie hij zoveel houdt. En in Zacharia 2, daar zegt God tegen Babel, wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. God houdt zielsveel van het volk. En als die drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, daar dan staan in die vlakte van Dura, aan de voet van dat beeld, dan zijn ze meer dan bestuurders van een provincie Babel. Dan zijn ze daar vertegenwoordigers van het Joodse volk. En dan staan ze daar in het absolute middelpunt van een gigantische geestelijke strijd in de hemelse gewesten die daar gaande is. En juist dat maakt hun onbuigzaamheid zo groot. En met hun onbuigzaamheid, dan doorbreken zij een patroon van zwichten. Want hoe waren ze in de eerste plaats daar toch terechtgekomen, daar in die vlakte van Dura? Nou, uiteindelijk door afgodendienst. Omdat het volk Israël juist haar knieën had gebogen voor heidense afgoden. Juist daarom waren ze in ballingschap gevoerd. En die drie vrienden die waren zich daar echt van bewust. Want ze kenden de Torah. Ze kenden de vijf boeken van Mozes. En de vaderen die hadden de verhalen overgeleverd. Van de uitredding uit Egypte door Gods machtige hand. De verhalen van de Sinaï, van de wetgeving, van de verbondsluiting. Daar waar God zich openbaarde in vuur en in rook met bliksemschichten en met donderslagen. En daar had God met zijn eigen vinger de stenen tafelen beschreven. En zijn richtlijnen voor het leven, zijn wet van het leven gegeven. En daar in Exodus 20, dan kunnen we dat lezen, dat God had gezegd. Ik ben de Heere, jouw God, die jullie uit het land Egypte heeft geleid. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen afgoden en kniel niet voor ze neer, maar heb mij lief. Want ik wil een verbond sluiten. Ik wil jullie God zijn. En jullie mogen mijn volk zijn. Maar het volk was ontrouw geworden aan het verbond. En zelfs toen God met zijn vinger aan het schrijven was in die stenen tafelen, toen waren zij aan het knielen voor een gouden kalf. En dat patroon, dat herhaalde zich continu. En zelfs na dat wonderlijke moment op de berg Karmel, daar bij die grote profeet Elia, bij die grote overwinning, vuur uit de hemel. Zelfs daarna volgde er geen hartelijke, liefdevolle terugkeer van het volk naar God. En Elia, hij was er depressief van. En uiteindelijk, de voortdurende buiging voor de afgoden, voor de cultuur van de heidense volken. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat Deuteronomium 28 zegen en vloek bewaarheid werd. En de vloek beschreven in Deuteronomium 28, dat was dat als jullie blijven buigen voor heidense afgoden, dan zullen je uiteindelijk naar een vreemd land worden gevoerd. En daar staan ze dan, de drie vrienden, aan de voet van het gouden beeld, in die vlakte van Dura. En ze wisten, wij zijn hier terechtgekomen, omdat ons volk, mijn volk, een knieval heeft gemaakt. En wat gaat er nu gebeuren? En met dat die muziek klinkt, en met dat ze geacht worden om face down te vallen op aarde, blijven ze vier overeind. En daarmee, met hun onbuigzaamheid, daarmee doorbreken ze een patroon van zwichten voor heidense afgoden. En ze zeggen, o Heere God, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, God van de uitredding, God van de Sinaï, God van het verbond, God van de wetgeving, God van Mozes. Wij houden van u. Wij houden van u meer dan de macht van Babel. Wij houden van u meer dan het succes wat Babel ons kan geven. Wij houden van u meer dan van het geld en de rijkdom en alles wat Nebukadnezar voor ons heeft. Wij houden meer van u dan dat en wij willen en zullen niet buigen. Nu niet. Nooit niet. Daarvoor bent u zoveel mooier. Daarvoor is onze liefde voor u te groot. Wij zullen onze knieën niet buigen. En daar waar het volk eerder boog voor het gouden kalf, er zijn hier drie jongens van 20 jaar die vier rechtop staan bij een gouden beeld. En geliefde gemeente, zoals de drie vrienden geplant waren in de geschiedenis van hun volk. Zoals ze stonden op de schouders van hun vaderen. Zoals ze deel uitmaakten van de lijn van geslacht en generaties. Zo staan wij ook allemaal, zoals we hier zitten, stuk voor stuk, ieder van ons in deze zaal, op de schouders van onze vaderen. In de lijn van de generaties. Maken we allemaal deel uit van een familiegeschiedenis. En zoals Sadrach, Mesach en Abednego het nodig hadden om niet te zwichten, om daarmee een patroon te doorbreken van de knieval die zo was ingesleten in hun volksgeschiedenis. Zo rolt ook die vraag vanmorgen naar ons toe. Als je kijkt naar je eigen familiegeschiedenis, daar waar jij vandaan komt, je vader, je opa, je grootvader, je overgrootvader en verder terug. Als je kijkt naar de lijn door de geslachten. Zijn daar dan ook patronen? Patronen van het maken van de knieval. Patronen van buigen voor het gouden beeld te herkennen. Kunnen allerlei dingen zijn. Hele expliciete beelden in onze cultuur en maatschappij zijn de afgodenbeelden van seks en van macht en van geld. Als bronnen om iemand te zijn. Als bronnen om iets te bereiken. Als bronnen om je vervuld te voelen en geluk te vinden. En je bestemming te bereiken. Maar er zijn ook hele subtiele, waarbij de Heilige Geest het echt nodig heeft om ons te verlichten, om ons te laten zien, zijn er dingen die spelen in onze familiegeschiedenis, waar ik in sta. Patronen die doorbroken moeten worden. En dat ik net als die drie vrienden mag zeggen, het stopt hier. Dit is de grens. Ik hoef niet verder op dit ingeslagen pad. Nee, ik zal overeind blijven staan als de muziek klinkt. En de volgende generaties, die zullen mij kennen als een vader, of als een vrouw, als een moeder, of als een oma. Waar de knieval stopte. Een vader, een moeder, een oma, een opa die zei, God is de enige. Aan hem ontleen ik wie ik ben. Hij is het die mij leidt. Hij is mijn bestemming. Welke patronen herken je? Waar werd thuis heel veel over gepraat? Werd gepraat of waar wordt veel over gepraat bij jullie aan tafel? Wat zijn de dingen waar je ruzie over maakt? Waar gaat de meeste aandacht en energie naartoe? Waar worden de meeste zorgen om gemaakt? Waar geef je het meeste geld aan uit? Dat zijn allemaal vragen die maken, waar ligt de focus? Waar ligt de toewijding? Waar ligt de ultieme aanbidding? Waar wordt waarde aan gehecht om iemand te zijn en iets te bereiken? En ik geloof dat hier vanmorgen ook mensen zijn. En dit woord is voor jou. En je weet het. Je kent de patronen. En dan bonkt de Heilige Geest met zijn liefdevolle hand op jouw deur en zegt, mijn zoon, mijn dochter. Zullen we afspreken dat ik jou ga helpen om niet meer te buigen. Maar om niet meer te zwichten voor patronen. Maar om fier en recht overeind te staan. En te zeggen, niet geld, niet seks, niet macht, niets anders. Ik wil mij toewijden aan Jezus. Want Hij is de enige. Hij is mijn bestemming. Het is het eerste wat mij raakt in die drie vrienden. Ze blijven staan in hun onbuigzaamheid. Ook ze doorbreken een patroon van zwichten. En het tweede wat mij raakt in deze drie jonge mannen is dat ze in hun onbuigzaamheid tegendraad zijn. In hun onbuigzaamheid zijn ze tegendraad. Ze varen dwars tegen de heersende cultuur in. Want wat voor cultuur was het dan? Die geest van Babel. Want oh, het was meer dan een fysiek beeld op een geografische plek. Nee, zo klinisch was het niet. Er was veel meer. Er zit een geestelijke realiteit achter. Die geest van Babylon. En dat vind je ook door de hele Bijbel heen. Die geest van Babylon. Wat was nou zo typerend? Nou, het was een geest van egoïsme en van jaloezie. En in Jesaja 47, daar wordt Babel gepersonifieerd. Vrouwen Babel, spreekt de profeet Jesaja Babel aan. Vrouwen Babel. En het motto wat je daar kunt vinden over Babel was ik en ik alleen. Dat was het motto van vrouwen Babel. En je ziet het bij Nebukadnezar. Oh, hij wil superieur zijn. Hij verheft zich. Er is sprake van hoogmoed. Je ziet het aan het hele lijstje. Het lijstje wat opgetekend is in volgorde van belangrijkheid. We hebben satrapen, we hebben stadhouders, we hebben gouverneurs, we hebben staatsraden, schatbewaarders, rechters en magistraten. Het is allemaal een rangorde. Het is allemaal vergelijken. Het is meten. Het is wegen. Het is, oké. Opstijgen op die ladder. Het is carrière maken. Het is promotie. Uiteindelijk zit die Nebukadnezar in die cultuur. Een beeld maken van jezelf. Personal branding. Jezelf groter voordoen dan je bent. Lijk groter dan je bent. Allemaal daar in die cultuur. En ik moest denken aan wat staat in Jacobus 3. Hoe Jacobus ook de cultuur van zijn tijd, volgende tekst, typeert. Hij zegt daar tegen de gemeente, maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. En let op wat er dan staat. De wereldse wijsheid is aards, ongeestelijk en demonisch. En waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Dat was de geest van Babylon. Die heerste in de cultuur waarin de drie bestuurders waren van de provincie Babel. En daar waar ze dan staan aan de voet van dat beeld in die vlakte van Dura. Daar waar al die satrapen en magistraten en stadhouders buigen als knipmessen. Want ja, ze wilden hogerop. Daar waar Nebukadnezar zich verheft. Daar zeggen zij met hun vier recht overeind blijven staan. Oh, we doorbreken niet alleen het patroon. Maar we doen ook gewoon niet mee aan deze cultuur. We zijn tegendraads. Want wij ontlenen onze identiteit niet aan het vergelijken van mezelf met iemand anders. Als het neerkijken op iemand anders. Of het opkijken tegen iemand anders. Nee, onze identiteit is geborgd in de God van Israël. De God van onze vaderen. En wij zouden zeggen in de Heere Jezus Christus. En geliefde mensen, iedere keer als wij onszelf vergelijken met iemand anders. Iedere keer als wij neerkijken op iemand anders. Als wij de neiging hebben om ons belangrijk te voelen. Als we in de buurt zijn van belangrijke mensen. Als wij de neiging hebben om namen van belangrijke mensen terloops te laten vallen. Om te laten zien dat wij ze kennen. Als wij ons minder waardig voelen in het bijzijn van anderen. Al dat vergelijken en dat opkijken en dat meten. Dat hoort allemaal thuis in die geest van Babel. En dat is niet in de geest van het koninkrijk. Dat is niet in de geest van Christus. En ik geloof daarom dat wij gepokt en gemazeld zijn in onze eigen Nederlandse cultuur en tijdgeest. Waarbij dat zo heerst. En Facebook is een fantastisch ding. Maar ook echt een instrument voor personal branding. De mooiste foto's, de mooiste quotes. Lijk groter dan je bent. Het is zo subtiel. Maar ja, wij willen iemand zijn. Dus construeren we ons eigen verhaal. En ergens is dat allemaal die geest van Babylonië. En mogen wij ons uitstrekken om daar vrij van te zijn. O Heer Jezus, maak ons als die drie vrienden. Dat daar waar de muziek van de cultuur gaat klinken, wij fier overeind blijven staan en zeggen, wij doen niet mee. Hier niet, thuis niet, op het werk niet en buiten de deur niet. Wij hebben het niet nodig om ons te vergelijken met anderen. Om op te kijken of neer te kijken. Wij willen geen zonen en dochters van Babel zijn. Wij zijn zonen en dochters van Jeruzalem. Zonen en dochters van het koninkrijk. En van de Allerhoogste God. En zijn geest woont in ons. En daar waar de cultuur zijn lied inzet. Daar zeggen wij, we zullen niet buigen. Oh, en daarvoor hebben we elkaar nodig. Daarvoor hebben we de geest nodig. En daarvoor is het zo mooi om tegendraads te zijn. Het volgende wat hoort bij die cultuur. Is ja... Identiteit is één ding, maar ook de keuzes die wij maken. In hoe wij geld uitgeven. In welke relatievormen wij kiezen. Om dan te zeggen, ik laat me niet leiden door de cultuur. Maar laat mij maar tegen draad zijn. Want ik wil overeind blijven staan en zeggen, Heere God, Heere Jezus, wat u van mij vindt, wat u van mij zegt, wat u zegt van het leven, zoals u dat bedacht heeft naar uw bedoeling, ja, daarin wil ik wandelen. Ben jij bestand tegen de druk van de cultuur? Is jouw identiteit geworteld en geplant in die van Christus? Ik ben wat hij over mij zegt. Nou, dan sta je en dan buig je niet voor de cultuur waar wij met z'n allen in zitten. En in Markus 10 zegt de Heer Jezus het zo mooi. Daar bespreekt hij met zijn leerlingen ook, ja, wie is dan de grootste in het koninkrijk? En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ja... Dat is hoe de heersers van deze wereld denken. Die misbruiken hun macht om iemand te zijn. Zo mag het bij jullie niet zijn. Maar wie de grootste wil zijn, mag gaan dienen. En ook ik ben gekomen om mijn leven te geven als losgeld voor velen. Ook ik ben gekomen om te dienen. En dat is de geest van Christus. Oh ja, met hun onbuigzaamheid zijn de drie vrienden tegendraads. En ze fietsen dwars. Tegen de cultuur in. En het derde wat ik zo mooi vind in hun onbuigzaamheid. Dat is dat hun onbuigzaamheid profetisch is. Het wijst naar voren. Het is niet maar een moment daar in de tijd. Een moeilijk moment voor hun. Of een mooi moment voor hun uiteindelijk. Nee, het is profetisch. Het is een illustratie van dingen die komen gaan. Want die keuze waarvoor je gesteld wordt, ben je voor of tegen God? Ga je wel of ga je niet knielen? Die gaan we nog veel tegenkomen, ook in het boek Daniël. De eerste 6 hoofdstukken zijn beschrijvend. En dan hoofdstuk 7 tot en met 12 gaan over de eindtijd. Allemaal profetieën. En dan zie je daar ook dat de gemeente, dat het volk ook voor keuzes wordt gesteld. Ook in alles wat komen gaat. En deze drie vrienden, die fier overeind blijven staan. Oh, ze zijn een illustratie. Van Gods plan met zijn volk. Van Gods plan met zijn kerk. Om zijn kerk te laten staan. Vier recht overeind in alles wat komen gaat. Het is profetisch. En ook als je kijkt naar openbaringen. Openbaring 11 of 13. Je ziet daar de draak. Je ziet daar het beest. En je ziet daar dat de draak, het beest, het gouden beeld, het gouden kalf. Het wil aanbeden worden. Je kunt daar lezen over het oordeel van Babylon. En dan is het de zaak van het volk van God, van de kerk van de Heere Jezus Christus, om voorbereid te zijn. Net als die drie vrienden. En vier overeind te blijven staan in de kracht van de geest. Oh, het is profetisch voor wat komen gaat. Maar niet alleen het keuzemoment is profetisch, ook de uitredding. De uitredding uit die oven, dat is ook profetisch. Want het is zo magnifiek. Als dit drie mannen dan naar bij Nebukadnezar komen. En Nebukadnezar geeft ze een tweede kans, een derde kans. En dan zeggen ze, ja, wij hebben het niet nodig uw vraag te beantwoorden of wij wel of niet zullen buigen. Want God zal ons redden. En zelfs als niet, dan nog zullen wij niet buigen. Dat onbevangen vertrouwen. En dan worden ze daar in die oven geworpen, gekneveld. En de mannen die hun erin werpen, die sterven vanwege de hitte. Dat is eigenlijk al het eerste wonder. Het wonder gebeurt al voordat ze in die oven terechtkomen. En dan worden ze in die oven geworpen, gekneveld. En op een gegeven moment het tweede wonder. Dan lopen ze daar vrij in rond. En de banden zijn af. En de koning Nebukadnezar die schiet dan van zijn stoel. We hadden toch drie mannen in die oven geworpen. En dan moeten ze nog even overleggen. Ja, nee, het waren toch echt drie. Ja, maar we zien er vier. En ik geloof echt dat dat al de oud-testamentische openbaring is van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God. Dwars door het vuur. Waar bent u dan? In het vuur. En ze worden gered uit de vlammen. En daar waar ze niet buigen, als Nebukadnezar zegt, kniel. Daar gehoorzamen ze als hij zegt, kom maar naar buiten. En dan staan ze daar buiten. En de jassen en de mutsen en die details, fantastisch, die zijn allemaal heel. Het haar niet verschroeid. Er is zelfs geen brandlucht. Heel en gaaf worden ze dwars door dat vuur gered. Want de vierde was erbij. De Heere Jezus Christus redt dwars door het vuur. En zo'n magnifieke tekst die daarbij hoort is Jesaja 43. Dit was al voorzegd. Wel nu, dit zegt de Heer die jou schiep Jacob. Die jou vormde Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. En de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, jouw redder. Hun onbuigzaamheid. En de redding uit de brandende oven is profetisch. Hier wordt al voorzegd, de vierde zal erbij zijn. De vlammen zullen je niet verschroeien. En dat is een profetische belofte voor het volk van God. Voor de bijzondere belofte die God op het volk Israël heeft liggen. Maar ook op de kerk van de Heer Jezus Christus. Ook in hoe ze geënt is op Israël. Dwars door het vuur. Zal God redden. Zal hij zijn plan verder brengen. En we staan al midden in die eindtijd. Maar steeds meer richting de voltooiing van de laatste dingen. Dat we vasthouden, dwars door het vuur, is Jezus nabij. En als je dan denkt aan het vuur, dan mag je denken aan het vuur van beproevingen in het dagelijkse leven. Je mag denken aan het vuur van de dood. Geliefde mensen, vroeg of laat worden wij allemaal thuis geroepen. En dan mag je weten dat de Heer Jezus je hand zal vasthouden. En dwars door dat vuur van de dood, er zal zelfs geen brandlucht zijn. Helemaal gaaf en heel zul je aankomen, daar waar je leven mag, in de nabijheid van de Vader. Het vuur van het oordeel van God dat over de aarde zal gaan om alles wat kwaad is te vernietigen, zodat de voltooiing van zijn rijk zal komen. Al die dingen die staan te gebeuren, dat vuur van die eindtijd, dwars door het vuur, zal God uitredding bieden. Ja, die onbuigzaamheid van die drie vrienden. Al met hun onbuigzaamheid doorbreken ze een patroon van zwichten. Met hun onbuigzaamheid zijn ze tegendraads. En het is profetisch. En in de loop van het boek Daniel, als we dat steeds meer gaan ontvouwen, zullen we daar steeds meer van gaan zien. Als ik zo wil afsluiten met gebed, dan wil ik ook een uitnodiging doen. En dan is daar het woord van de Heer en ik geloof dat dat voor ons is. Zijn er in jouw familiegeschiedenis, zijn er in jouw gezinsleven, zijn er in jouw hart patronen van buigen. Buigen voor geld, buigen voor hard werken, buigen voor controle, buigen voor al die dingen meer. Al die dingen die de Heilige Geest ook in je naar boven gaat brengen. Onder het bidden, want zo wil Gods Geest ook werken. Waarvan je zegt, ja, maar ten diepste verwacht ik het daarvan om iemand te zijn. Ten diepste verwacht ik het daarvan om iets te bereiken. Ten diepste ontleen ik daaraan mijn identiteit. Zoek ik daarin mijn comfort en veiligheid. Om dan te zeggen, vandaag stopt dat. Vandaag is de grens bereikt. En ik zal opstaan. En de kracht van de Heilige Geest. En ik zal dat patroon doorbreken. Oh, en mijn kinderen en kleinkinderen. Ze zullen zeggen, mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma. Of de vriend of die oom of wie je ook bent voor iemand anders. Hij ging staan. En de dingen werden anders. En dan wil ik ook echt die uitnodiging doen. Als jij weet, het is tijd voor mij om op te staan. En patronen te doorbreken. Om straks te gaan staan tijdens het bidden. Als ook mensen hun ogen dicht hebben, ga maar staan. De drie vrienden, ze bleven staan. En misschien vind je het spannend om te gaan staan. Maar vanuit dit Bijbelgedeelte is het het mooiste gebed dat je maar bidden kunt. En dan niet omdat je zegt, en nu zal het. En nu ben ik sterk genoeg. En met heel veel wilskracht zal het nu wel lukken. Nee, omdat in Exodus 20 staat. Vereer geen andere goden, maar heb mij lief. En als je gaat staan, dan zeg je niet, ik ben zo sterk dat het me nu gaat lukken. Nee, daarmee zeg je, Heere Jezus. Met Petrus, in het slot van Johannes, Heere Jezus. U weet dat ik van u houd. U weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Ik houd van u en ik wil van u houden. Meer dan ik houd van iets anders. En dat staan, dat is eigenlijk een heel nederig gebed. Dat staan is eigenlijk een knielen voor de Heer Jezus. Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u de God bent van Abraham, Isaac en Jacob. De God van uitredding. De God van de Sinaï. De God die zichzelf heeft verbonden met zijn volk. En door dat volk en in de komst van de Messias met ons, uw kerk. En dank u wel dat u in die drie mannen heeft gesproken. Dank u wel dat u uw liefde in hun hart had gelegd. Dank u wel dat zij ons tot voorbeeld zijn geworden. Omdat ze meer hielden van u. Dat ze het meer verwachten van u dan van iets of iemand anders. Om iemand te zijn, om iets te bereiken. Ze hielden van u. En zo zijn we hier vanmorgen. En we maken samen als uw huisgezin ook de reis achter u aan, Heer Jezus. En dan kent u ook de geschiedenis waarin we staan. U kent de generatie waarin we geplant zijn. U kent onze cultuur, onze tijdsgeest. U weet het allemaal. En dan weet u ook van de patronen die er zijn ingeslopen. U weet ook daar waar onze vaderen het verwachten van geld, van hard werken, erkenning vinden door veel te presteren, te perfectioneren, te plezieren. U weet het allemaal dat wij zo gemakkelijk onze identiteit zoeken in het vergelijken, in het verheffen, in het meten en het verlagen. Heer, we belijden het u. Maar we willen niet leven als zonen en dochters van Babylon. Wij willen leven als zonen en dochters van Jeruzalem. Als zonen en dochters van de Allerhoogste God. En u bent in staat om ons onberispelijk en zuiver en juichend van vreugde voor uw majesteit te laten verschijnen. En daarom nu op dit moment, Heer Jezus, giet uw geest uit in ons hart. Breng die dingen te boven. Heer, die we aan u kunnen vertellen over de dingen die we gevonden hebben als het gaat over patronen. En spreek tot onze hart op dit moment, Heilige Geest. Want we willen groeien in zuiverheid. Vanuit een diepe liefde voor u. En als u dan vraagt aan Petrus, Simon Petrus, heb je mij lief meer dan de anderen? Dan willen wij met hem ook stamelen vanmorgen. Ja, Heere Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Als jij hier zit vanmorgen en als dat woord voor jou is. Als je tegen de Heer Jezus wilt zeggen, Heer Jezus, u ziet deze patronen net als ik. En ik voel me niet bij machten. Maar mijn hart brandt uit liefde voor u. Ik zou het zo graag anders willen. En wil ik je vragen om te gaan staan als gebed en te zeggen, Heere Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Zijn er mensen die dat willen bidden? Dan mag je gaan staan. Vier overeind. Als zoon van de Allerhoogste God. Als dochter van de Allerhoogste God. Als tempel van de Heilige Geest. Als een man, als een vrouw. Een jongen of een meisje die zegt, Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Zijn er meer mensen die willen gaan staan. En die willen zeggen, het stopt hier. Dit is de grens. De knieval, het buigen. Dat moet nu stoppen. Want ik wil leven voor Jezus en niet leven voor geld. Ik wil leven voor Jezus en niet eindeloos hard werken om maar iemand te zijn, iets te presteren. Iets te perfectioneren of iemand te plezieren. Ik wil leven voor Jezus. Ik wil vrij zijn. Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Als je diep van binnen voelt, ik moet eigenlijk gaan staan, maar het wil niet. Zeg dan tegen een boer van zus, wil je samen met mij gaan staan? Geef maar even een schouderduwtje en zeg, wil je samen met mij gaan staan? Je mag er gewoon bij gaan staan. Zullen we als gemeente ook samen voor elkaar bidden voor al deze mensen die zijn gaan staan? Heer Jezus Christus, dank u wel. Dank u wel voor al deze gebeden. Gefluisterd in de stilte van het hart. Heer Jezus Christus, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Heer, u hoort onze haperende, struikelende, soms stamelende gebeden. En u hoort ze. U buigt uw licht voorover vanuit de hemel en u neigt uw oren en u vangt het op. Dank u wel. En dank u wel, Heer Jezus, dat u de koning der koningen bent, de Heere der heren, dat u redt dwars door het vuur heen. U bent de vierde. Die erbij kwam. En zo willen we bidden voor elkaar. En ons gebed is voor ieder die is gaan staan. Heere Jezus Christus, betoon uw glorie en majesteit aan hen. Bekrachtig en verfris hen met uw Heilige Geest nu op dit moment. En in de naam van Jezus doorbreken we ieder patroon van buigen. Op dit moment. In de familiegeschiedenis. In de gezinsgeschiedenis. In de geschiedenis van het persoonlijke hart. In de naam van Jezus. Verbreken we ieder patroon. En we bidden om de vervulling en de verfrissing met uw Heilige Geest. Heer Jezus, neem plaats op de troon. Heer Jezus, regeer. Heer Jezus, en maak hun voeten sterk. Met Judas zeggen wij, het briefje van Judas, met Judas zeggen wij, u bent in staat om hen onberispelijk en juichend van vreugde voor uw majesteit te laten verschijnen. Heer, bekrachtig hen. Maak hun voeten sterk, hun hart blij en hun lichaam vol van uw kracht. En zo zegenen we jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En we bidden voor elkaar, voor allemaal zoals we hier zijn. Zegen ons als gemeente. En ieder die hier is, maar ook en ieder die bij deze gemeente hoort, die hier vandaag niet kan zijn. Of die door ziekte hier niet kan zijn. Heere, u kent ons allemaal. En maak ons die gemeente die vier overeind blijft staan. Al fluisterend. Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat wij van u houden. In Jezus' naam. Amen.